Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Europa als mondiale macht. Autonoom van de VS en China. Met een open economie en sterk leiderschap. Zeker weer zo'n eurofiele tekst van Rob de Wijk. Nee, van Mark Rutte.
En dat is gewoon de eerlijke waarheid.
In een discussiestuk met zijn Spaanse ambtgenoot. Één dag na de verkiezingen gepubliceerd. Over niet minder dan de toekomst van Europa. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, PvdA-Kamerlid Katy Piri. Zij maakte deze week de overstap van het Europees Parlement naar het Nationale. En zei erover eerder tegen Trouw uit te kijken naar fellere debatten.
Ik zou zeggen, welkom in het gekkenhuis.
En overigens meer discussie over het Europees project. Want die trein dendert natuurlijk door, ook als Den Haag met andere dingen bezig is. Welkom, Katy.
Dankjewel.
Je bent verwelkomd al door Rob in het gekkenhuis.
Ja, over Europa ging het niet.
Nee.
Het was in ieder geval een eerste werkdag die ik me lang zal herinneren.
Ja. Arizan zit hier ook met een beetje kleine oogjes.
Ja, ik heb er helemaal tot het einde gekeken. En het viel mij op dat Rutte is nogal een bijzondere man eigenlijk. Hè? Hij heeft een heel selectief geheugen. Sommige mensen nemen dan het woord Alzheimer in de mond. Hè? Maar behalve dat heeft hij ook nog een schizofrene persoonlijkheid. Want met Sanchez heeft hij allemaal pro-Europese verhalen. En thuis flirt hij met PVV.
Ben je nou om Rutte overgestapt naar Volt?
Dat heeft mede een rol gespeeld.
We hebben het hier over de Spain-Netherlands non-paper on strategic autonomy while preserving an open economy. Gepubliceerd één dag
sexy.
Na de verkiezingen. In de kranten stond daar van alles over het veto. Waarvan ik dacht, nou ja, die discussie kennen we wel. Maar ja, Rob, jij zei, er staat ook nog wel een hoop meer in.
Nou ja, ik was echt verbaasd over het feit dat alle media die sloegen aan op de laatste twee zinnen. We moeten het veto, we moeten met gekwalificeerde meerderheden op meerdere terreinen gaan besluiten. Nou, daar ben ik op zich voor. Maar wat in al die pagina's ervoor staat, ja, dat is toch wel een halve revolutie, kun je wel zeggen. Daar wordt een complete verbouwing van de Europese Unie voorgesteld, zodat die inderdaad veel meer een mondiale speler en een machtsspeler kan worden. Ik bedoel, ja, we zouden het hier geschreven kunnen hebben, bij wijze van spreken.
Ze luisteren goed aan deze podcast.
Ja, dat moet wel haast, ja.
Kijk, het is heel interessant. In Den Haag staat hij altijd op de rem. Hè? En dan flirt hij een beetje met de anti-eurofielen, zeg maar. En nu opeens met Sanchez. Dat is een zeer pro-Europees verhaal dat hier staat. Interessant is ook dat aantal dingen die daar genoemd worden eigenlijk een verdragswijziging vereisen. Nou, dat trekt de doos van Pandora open. En daar is Rutte natuurlijk ook helemaal niet voor. Maar het staat wel in dit paper. Dus wie is Rutte nou eigenlijk?
Daar komen we altijd weer op terug.
Gaat hier afgezien van die vraag. Wat vond jij nou het meest bijzondere aan dit paper? Of misschien vond je het gewoon wel een waardeloos stuk? Dat kan ook.
Nee, zeker niet. Ik denk, even los van de inhoud, het feit dat Nederland en Spanje samen met een non-paper komen, hè, dat is denk ik wel frappant. De afgelopen jaren stond Nederland heel veel op de rem. En zocht echt de alliantie met de Hanseliga, de Scandinavische landen, vooral om eigenlijk dingen tegen te houden. Spanje en Nederland stonden ook vaak tegenover elkaar. Ook nog natuurlijk in het grote debat over het corona-herstelfonds. En dan toch gezamenlijk een initiatief om die toekomstige discussie, waar moeten we heen met Europa, samen vorm te geven. Ja, ik was positief verrast.
Nou, ik heb nog even nagekeken wat in die tijd over Nederland werd gezegd. Dat werd in de zuidelijke lidstaten de rotte plek van Europa genoemd. Ja. Ja, dat mogen we niet vergeten. En zelfs in Duitsland en in Frankrijk en in België. In Portugal, de premier Costa, die zei, Nederland weerzinwekkend, zinloos en totaal onacceptabel. Ja. Keiharde taal in de richting van Nederland. Om nog even de herinnering op te halen. Dat hield verband met het feit dat Nederland asolidair was in de ogen van de zuidelijke lidstaten. Wilde geen leningen of geen giften geven aan de zuidelijke lidstaten.
Voelde
niks voor. Allemaal voorwaarden voor hervormingen. Wilde niet meegaan met euro-obligaties met, hoe noem je dat, gezamenlijke Europese belasting. Het is allemaal wel gekomen. Ja. Nederland heeft daar volgens mij een megaverlies geleden. En nu zie je, God beter het, in dit stuk... Ja. Zie je al die dingen waar Nederland voor gevochten heeft... dat het niet gebeurt, zie je nu terugkomen. Of heb ik het nou echt verkeerd gelezen?
Nee, helemaal goed.
Ik zie Kati knikken.
Macron,
maar je moet ook...
Ja, het is radio.
Je moet praten.
Ja. Ja. Nou, nee, dat klopt. Hè. Er werd gezien, dit wordt nu in dit paper wordt opeens die gezamenlijk aangaan van die schulden wordt gezien als een kans om eigenlijk de samenwerking en de coherentie in Europa te versterken.
Dat is zo goed werd ontvangen, stond er in die tekst. Ja. Door de financiële markten bedoelden ze dan lekker waarschijnlijk.
Het stond er wel heel slim stond het geformuleerd. Want het werd geformuleerd in de context van de coronamaatregelen. Mm-hmm.
En het versterken van de euro.
Ja,
moet een mondiale
maar ik bedoel, dan
worden.
Is één klein stapje verder. Je hoeft één woord te veranderen en het is ongelimiteerd van toepassing op de hele Europese Unie. Maar ga verder.
Nou ja, kijk, we moeten niet vergeten, het gaat niet alleen over Spanje en Nederland. We hebben natuurlijk ook een liberale premier en een sociaal-democratische premier. Dus het viel mij ook op, die sociaal-democratische dingen zie je ook heel erg terug in dit paper. Hè? Als het gaat om ook intern versterken van de rechtsstaat. Wordt volgens mij in de inleiding meteen genoemd. Als het gaat om, hoewel Rutte daar natuurlijk ook altijd voor heeft gestaan. Ja. Als het gaat ook om onze interne macht en hoe kunnen we ook een voorbeeld zijn op klimaat, op sociaal Europa wordt erin genoemd. Mm-hmm. Volgens mij een woord wat niet snel normaal gesproken in een Kamerdebat uit de mond van de premier zou komen. De Sustainable Development Goals, dat zijn de doelen van de Verenigde Naties, hè, om voor 2030 minder armoede et cetera te hebben. Dat is ook niet iets snel wat Mark Rutte normaal gesproken in de context van Europa op tafel zou leggen. Ja, dat maakt het eigenlijk een heel interessant stuk. En ik denk een hele interessante discussie. Aangezien we de komende 2 jaar discussie gaan voeren... waar gaan we heen met de Europese Unie... vond ik het interessant te zien... om in ieder geval zo'n discussiestuk te hebben. We kunnen meteen aan de slag met die discussie ook in Nederland.
Ja, ik vind 2 dingen heel interessant. Het eerste is die punt van die schuldendeling... die eigenlijk een beetje gemaskeerd instaat. Dat wordt dan dus niet opgemerkt door de Nederlandse krant. Hè? Daar wordt niet over geschreven. Nee. Dat natuurlijk spectaculair is.
Ja.
En de tweede is de vraag, waarom nu met Sanchez?
En dat wordt hierin geaccepteerd nu, hè?
Ja, hoor, precies. Dus dat is heel erg belangrijk om dat vast te stellen. Ik zou voor de Kamerdebatten, kun je daar nog heel veel plezier aan beleven, Kati.
Zeker. Maar, punt 8 uit het non-paper.
Precies, precies. Maar waarom doet hij nou met Sanchez? Dat is natuurlijk interessant. Hè? Want dit zou natuurlijk, Macron had het ook heel graag gewild. Deze
omdat hij voor rotte vis is uitgemaakt.
Exact.
Door de zuidelijke lidstaten. En dit is denk ik ook... Kijk, ten eerste vindt hij dit wel. Want dit komt ook even aardig overeen met wat hij bijvoorbeeld in Zürich heeft gezegd. In het buitenland is hij redelijk consistent, in Nederland niet.
Ja, Jekyll en Mr. Hyde.
Ja, ja, dus ik denk dat dit ook onderdeel is van een reparatiepoging. Ik denk overigens niet dat je in één klap hiermee de relatie met de zuidelijke lidstaten repareert. Daarvoor is er echt veel te veel gebeurd. En ik merk dat nog bijna dagelijks in alle videobijeenkomsten die ik heb, ook met dat soort landen. Dat daar nog een weg te gaan is, hoor. Ik bedoel, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Zeker.
Dus voordat je weer terug bent met dat vertrouwen.
Ja.
Nou, dat geldt ook voor jou, de door jou zo geliefde Rutte.
He? Precies.
Die is zijn vertrouwen nu kwijt. Ik moet nog zien hoe lang dat duurt. Maar dat geldt ook voor de zuidelijke lidstaat.
En wat ook een rol speelt, denk ik, is dat... kijk, Macron is natuurlijk protectionistisch. Hè, en het idee van dat 95% paracetamol elders wordt geproduceerd... is een probleem natuurlijk. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar dat moet natuurlijk niet doorschieten. Dus daarom moest hij dat met de Spanjaarden doen. Maar toch is het interessant. Want er was ook een tendentie bij de diplomaten... van we moeten ook veel meer met Frankrijk samenwerken. En Macron en Rutte deden dat ook. Hij heeft uiteindelijk toch voor Spanje gekozen.
Ja, nou ja, ik weet natuurlijk niet hoe het tot stand is gekomen. Ik kan me voorstellen ook dat het initiatief vanuit Spanje is genomen. En niet zozeer vanuit Nederland. Ze hebben een hele actieve minister van Buitenlandse Zaken.
Ja.
In tegenstelling tot Nederland.
Ja.
Dus het zou me niks verbazen als zij hebben gedacht... Kijk, Sanchez is gewoon de leider in het zuiden.
Hè? Ja.
We hebben nu een Portugees voorzitterschap. Het is denk ik heel pijnlijk geweest om te zien... Nou ja, wat voor dwarse rol een van de oprichters van de Europese Unie... namelijk Nederland, heeft gespeeld de afgelopen maanden. Om te kijken, kunnen wij nog iets? En ze gingen er ook vanuit, denk ik, op basis van de peilingen... dat Mark Rutte er nog wel even zou zitten. Dus dit was misschien het goede moment om zo'n paper te lanceren.
En wat ook interessant is, Rob, het is echt heel interessant. Kijk, Hoekstra is het hier helemaal niet mee eens met die passage. En wat het CDA mee bezig is, die wil natuurlijk Hoekstra continueren op financiën. Hoekstra heeft ontzettende schade aangericht in het zuiden.
Oh, maar bij Rutte zelf ja. ook.
En Rutte
zelf
ook.
Als je gewoon kijkt, als je lees mijn nieuwe boek. ik heb dat er onder elkaar gezet, wat er over Nederland geschreven is. Zowel over Hoekstra als over Rutte.
Ja. Kinderachtig.
Rutte heeft gewoon de kop van jut-functie overgenomen van Hoekstra. Ja. In het begin van het vorig jaar. En de meest verschrikkelijke dingen zijn over Nederland geschreven.
Zeker.
Mijn vraag ook aan jou, Kati. Hoe makkelijk is dit te repareren?
Nou ja, dat zal tijd kosten. We hebben het even over Europa. Hè?
Niet ja,
over
nee, daar hebben we het over. Nee. Ik heb het niet over wat er gisteren is gebeurd in het gekkenhuis.
Ja,
maar
zeker.
Wat dat betreft is Europa, vergeleken met de Tweede Kamer, een oase van rust en rationaliteit.
Nee, wat je zag, kijk, ik was om op een rare manier afscheid te nemen, was ik nog in het Europese parlement in de week dat dit non-paper uitkwam. En een Spaanse collega kwam naar me toe en die was gewoon helemaal verrast. Want je hebt gelijk, die verhoudingen waren echt serieus verstoord. Hoekstra kent men niet echt over het algemeen, over de grens. Op die ene hele foute opmerking van hem na. Maar Rutte is natuurlijk symbool komen te staan voor de dwarsligger.
Ja.
En juist wanneer Duitsland meegaat en Nederland blijft achter. Dus ja, dit is een lange weg. Maar het is op een positieve... Dit paper
dit is
op een positieve manier ontvangen.
Denk ik ook, ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Onze gast is Kati Piri, PvdA-parlementariër. Eerder in Brussel en nu in Den Haag. Volgende maand start de conferentie over de toekomst van Europa. Een Frans initiatief. Dus te wantrouwen, als ik eigenlijk wel zou even horen. En dit stuk is eigenlijk ter voorbereiding daarop, hè, om de gedachte te vormen. Is er dus een risico voor Nederland dat het allemaal te Frans wordt? Dat het te protectionistisch...
Ik ben erg voor Europa, maar de manier waarop deze commissie dat deze conferentie tot stand is gekomen is wel vrij verdrietig. Hè? Ik bedoel, ze waren het volstrekt oneens wie het allemaal moest doen. Uiteindelijk hebben ze maar besloten, dan moet een deel van het Europese parlement, een deel van de Europese commissie, een deel van de Europese raad. En ze hebben ook nog eens gezegd van, er mag ook absoluut geen verdragswijziging uitkomen. We gaan gewoon lekker met burgers praten. En dat moet vooral niet tot iets leiden.
Oh, dat lijkt het Nederlands parlement wel. Ja. Ja.
Ik ben erg voor zo'n conferentie, maar het is wel een verdrietig begin.
Ja, Arend-Jan, dat ben ik wel met je eens. Maar
zo werkt het toch gewoon in een democratie?
Maar weet je, uiteindelijk hebben gelukkig de meeste mensen niet meegekregen hoe dat allemaal intern is gegaan. Het gaat er nu om, lukt het ons om een fatsoenlijk debat hierover te voeren? Wat niet lukte tijdens de campagne, lukt het ons de komende 2 jaar om hier ook in Nederland gewoon mensen erbij te betrekken? Waar maken mensen zich zorgen over? Wat wil men anders? Waarom moet Europa meer de mensen ook in Nederland beschermen? En ik ben wel optimistisch. Kijk, je kunt niet aan de voorkant vastleggen, nou, wat mensen ook willen, we gaan het niet doen. Hè? Want dat is een beetje wat je zegt, wat er ook uitkomt, we gaan niet de verdragen aanpassen. Ja, volgens mij hoort het een wel te leiden tot het ander. Op het moment dat je ziet dat er een enorme draagvlak is voor een ander type Europees beleid, dan moeten daar ook politici de consequenties aan verbinden.
Maar wat is nou het echte probleem? Zowel voor Kati als voor Arend-Jan. Wat is nou het echte probleem?
Je moet eerst, waar willen we heen met Europa? En vervolgens, wat heb je daarvoor nodig?
In dat stuk van Rutte en Sanchez gaat het allemaal over strategische autonomie. Hoe je dat dan invult.
Dat is toch een prachtige discussie. Wil je wel of geen strategische autonomie in Europa? Moeten wij hier meer produceren? Moeten wij een Europese industriepolitiek hebben? Nou, dat zijn wel onderwerpen waar bij wijze van spreken mijn buurvrouw wel een mening over zou kunnen hebben.
Zeker. Nou ja, hoe geef je handelsverdragen vorm?
En wat is het doel van handelsverdragen?
Zeker.
Dus niet een procentje meer of minder groei, maar een versteviging van je geopolitieke positie. Dat is echt een goede discussie, hoor.
Ja, hoe gaan we om met China als het gaat om strategische investeringen? Hè? Als er havens opeens straks allemaal in Europa in handen blijken te zijn van Chinezen.
Dat is al het geval, trouwens.
Dat is al grotendeels het geval. Maar we worden nu eindelijk wakker. Hè? Want dat heeft natuurlijk ook economische invloed. Het is ook politieke invloed. Ik vond het heel interessant om te zien, ook in dit stuk, dan heet het over autonomie, ook als het gaat om energievoorzieningen. Ja, en dan komt natuurlijk ook een vraag. Nord Stream 2.
Ja.
Hoe gaan wij om? De Partij van de Arbeid vindt al langer dat we daar vanaf moeten. Maar we weten dat de Nederlandse regering daar nog steeds voor is. Ja, die afhankelijkheid van een speler als Rusland, bijvoorbeeld als het gaat om energieafhankelijkheid, ja, dat is wel een discussie die je moet
voeren. Maar je kunt ook niet zomaar even zeggen van doen Nord Stream 2 als je geen gas meer ontvangt. Terwijl dus de gaskraan in Groningen is dichtgedraaid. Dus dat zijn hele complexe discussies met hele grote voor's en tegen's. Dus ik bedoel, ik zou er ook liever morgen, vandaag dan morgen van afwillen. Maar ik zie ook wel, ook mijn eigen instituut maakt ook die berekeningen wel, dat dat niet makkelijk is.
Ja, maar laten we die discussie voeren. Want die discussies worden gewoon eigenlijk niet gevoerd.
Maar dan nogmaals de vraag, waar gaat het dan echt om? Want iedereen roept altijd, er is een probleem met Europa. En dan hoor je democratisch deficit. En vervolgens kan niemand uitleggen wat dat dan precies betekent. Echt hoor, zo werkt het. Maar wat is nou het echte probleem? Maar waar zou zo'n discussie nou eigenlijk echt over moeten gaan? Ik ben heel een groot voorstander om daar een discussie over te hebben. En of dat nou een Frans voorstel is, mij maakt het niet uit. Maar waar moet het nou eigenlijk echt om gaan?
Het moet gaan om de verduurzaming van de eurozone. En met het huidige structuur die we hebben, gaan we dat niet redden. En dan gaat het ook over het democratische tekort. We hebben gewoon naast een monetaire unie, hebben we ook een economische unie nodig. En we hebben...
Ja, ik denk dat dat wel zo is. Maar ik denk dat de vraag veel meer aan de orde is van hoe kan de Europese Unie een geopolitieke speler worden? Dus ik zit veel meer op dat stuk van Rutte en Sanchez. En dan alles wat je noemt, Arjan, tot je dienst, helemaal mee eens, moet je ook doen. Maar dat is wel een afgeleid geheel. Dat hoort bij het versterken van de Europese Unie als geopolitieke speler. Maar daar moet je het dan wel eerst over eens zijn.
Nou ja, en welke waarden vinden wij belangrijk? Ja. Hè? Dat hoort daar natuurlijk ook bij. En dat vond ik interessant, ook in de Spaans-Nederlands stuk. Daar staat natuurlijk bij klimaat. Hè? Leidend zijn op klimaat. Als het gaat om de digitale transformatie waar we mee te maken hebben.
Ja.
Wat we allemaal hebben gezien in deze coronacrisis, hoe afhankelijk we zijn, natuurlijk als het ging bijvoorbeeld om medicijnen die allemaal in China en India worden geproduceerd. De naïviteit voorbij. We hebben net 4 jaar Trump meegemaakt. Wat zijn nou die zaken waarop wij leidend willen zijn? Maar wat zijn ook dan de problemen binnen de Europese Unie? Wat we moeten versterken of verzwakken als het gaat om een rechtsstaatproblematiek, als het gaat om belastingontwijking. Hè? We hebben het er nog niet over gehad.
Staat er ook in.
Als er iets is wat zuidelijke landen altijd Nederland natuurlijk enorm verwijten.
En terecht.
Maar hier wordt er voor het eerst 2 keer zelfs in dat stuk naar gerefereerd.
Wat vind jij nou het belangrijkste punt hiervan? Kan je dat zo aangeven?
Nou, ik vond het interessant dat het woord China er niet eens in genoemd wordt. Terwijl aan alles lees je
dat het over China
gaat. Het een besef is.
Ja, klopt. Ja.
Dat we wel iets moeten doen als we niet eigenlijk helemaal willen verdwijnen tussen de machtsblokken China en de Verenigde Staten.
Ja, en dat staat er dus in die zin, het moet een mondiale speler worden.
Ja.
En dan vervolgens wordt dat vertaald in, we moeten veel meer autonomie hebben.
Zeker.
En de euro, en dan kom je bij het punt van Jan, de euro moet worden versterkt, natuurlijk. Maar dat gebeurt dus ook, en die discussie is echt nog niet gevoerd, hoor. Maar hier is bijvoorbeeld die gezamenlijke schulden cruciaal.
Absoluut.
Als je dus gezamenlijke schulden aangaat, dan word je een speler op het gebied van schulden.
Ja.
Net zoals de Verenigde Staten. En dat versterkt de dollar. En dat zal ook de euro versterken.
En als Rutte premier blijft, en ik weet niet of dat het geval is, dan zal hij dus ook draagvlak voor die enorme beslissing in Nederland moeten organiseren. Ja. Dat heeft hij nog nooit gedaan.
Nee.
Wat kan jij nou doen met zo'n stuk in de Kamer? Want wordt dit nou bijvoorbeeld ook geagendeerd op een gegeven ogenblik? Iemand moet dat gaan doen.
Het is mijn dag 2 in de Tweede Kamer. Jullie kennen denk ik.
Het is al je dag 2.
Ja, zeker.
En ik weet, het lijkt al heel lang.
Nee, dus ik heb nu net volgens mij gisteren tijdens het debat door de eerste vergaderingen in mijn agenda gezet. Maar ik denk dat het belangrijk is, als je zo'n paper schrijft, dat je het ook in je eigen parlement bespreekt.
Dat lijkt mij ook, ja.
Dat er ook input voor is. En dat we ook met elkaar bespreken, hoe gaan we dit debat nou in Nederland voeren? Mm-hmm. Want als er één ding vanuit het Europees Parlement van belang vinden voor die discussie over de toekomst van Europa, is dat het niet een discussie is van alleen maar premiers, denktanks en Tweede Kamerleden. Maar vooral dat mensen zich ook betrokken voelen bij de discussie en ook daar kunnen uiten hoe zij er tegenaan kijken. En ik denk dat daar een hele goede, in ieder geval, voorschot op is genomen. Met 13 punten, als ik me niet vergis. Ja. Waarop we de komende maanden
kunnen debatteren. Eén dag na de verkiezingen. Ik denk dat dit voor veel mensen nog steeds als een verrassing zou komen. Want in elk geval tot voor kort zei de VVD, Europa moet een vrijhandelszone zijn en verder rest niet zoveel meer. Ja, en nu moet het een geopolitieke speler zijn. Dat is iets totaal anders.
Nou, wat ik ook heel opmerkelijk vind is, nou ja, daar zijn we natuurlijk mee begonnen. In de media is eigenlijk alleen die laatste zin over meerderheidsbeleid.
Ja.
En ik vroeg mij ook af hoe dat kan. En ik heb daar een hele vervelende verklaring voor. Eigenlijk weten de meeste journalisten gewoon niet waar ze over praten. En dat ze het gewoon niet kunnen duiden wat hier nou eigenlijk precies in staat, omdat ze de kennis ontberen. Ja, dit is echt heel vervelend wat ik nu zeg.
Maar dat geldt ook
de kennis ontberen om te kunnen duiden en om de importantie hiervan te kunnen zien.
Maar dat geldt ook voor de Tweede Kamer.
Of ben ik nou echt aan het raaskallen?
Kijk, de timing zal wel door Rutte zijn bepaald. Niet door de Spanjaarden, de dag na de verkiezingen.
Maar het gaat me even over de wijze waarop hier tot nu toe op is gereageerd, ook in de Nederlandse media.
Zeker, en daarom denk ik is het heel goed dat jullie deze podcast hierover maken. Want er was natuurlijk heel weinig pers over. Ik denk dat het dus ook te maken heeft met de timing van wanneer je zoiets uitbrengt. De dag na de verkiezingen. Waarop heel veel andere dingen in de kranten stonden dan alleen maar dit non-paper. Maar je hebt gelijk. En het wordt meteen misschien denk ik ook gezien als iets heel groots. Hè? Er staan zoveel elementen in dit paper als het gaat om klimaat, een nieuwe industriepolitiek, digitalisering, geopolitiek. Dat ook moeilijk te vatten is, denk ik, in één artikel.
Het lijkt ook geweldig in de Tweede Kamer. We krijgen nu, iedereen moet zijn kaart op tafel leggen. Tot nu toe konden euroceptische partijen gewoon zeggen, klimaat is allemaal geen probleem en Europa niet. Hè? Jij gaat straks vragen van, luister, hoe wil je grensoverschrijdende problemen gaan oplossen met de natiestaat? Leg me dat eens uit. Hoe ga je dat nou doen? En hoe ga je nou het probleem dat wij leven in een boze wereld met boze wolven, en denk je dat we dat ons eentje gaan redden?
Nou kijk, Arie, maar dat laatste punt is nog belangrijker dan die grensoverschrijdende problemen. Want ook als je dus dit stuk leest, dan zie je dat er een verschuiving plaatsvindt van het argument dat je naar grensoverschrijdende problemen moet gaan om die gezamenlijk aan te pakken naar een Unie die beschermt.
Ja.
Dit is een Unie die beschermt.
Ja, dat is weer van Frankrijk.
Tegen een grote boze buitenwereld. Dat is heel Frans.
Ja.
L'Union qui protège.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en ik denk...
Dat is een nieuw verhaal, hoor jongens. Dit.
Ja, maar ik ben er ook heel blij mee. Ik heb natuurlijk twee Europese campagnes meegemaakt en ik ergerde me er eigenlijk heel erg aan dat de discussie heel snel ging over meer of minder Europa. Het is eigenlijk een nep tegenstelling. Europa is er. De vraag is, wat willen we ermee? En dit soort inhoudelijke discussies hoor je dan te voeren.
En wat je moet doen, is je moet eens naar Australië kijken. Dus al die eurosceptici, die moeten gewoon eens kijken wat er op dit ogenblik gebeurt in Australië. Er was een hele goede handelspartner van China. Een enorme hechte banden, uitwisseling van mensen, toerisme over en weer. En ze liggen totaal op rampkoers. Waarom? Omdat China ziet dat ze een enorme macht hebben ten opzichte van Australië. Ze zijn bezig om politieke processen te beïnvloeden. En het leidt tot een totale slagpartij, politiek gezien. En dat overkomt Nederland ook als je niet gezamenlijk in een Europese Unie.
Maar niet alleen China natuurlijk. Hè? We hadden het net heel even over Rusland.
Amerika met Trump.
Maar ook, ik had gisteren nog een korte bijeenkomst tussen het debat door met een aantal mensen uit de Biden-regering over Turkije. Maar je ziet ook, de Amerikanen zeggen ook, wat willen jullie op de agenda zetten wat we gezamenlijk kunnen aanpakken? We zijn niet met een agenda gekomen richting Biden. Dit is wat we nu samen moeten doen. Migratie, als het gaat natuurlijk, hoe gaan we om met de enorme migratiedruk die we de komende 50 jaar echt zullen houden? Dat soort discussies hoor je te voeren. En dat is een veel breder palet dan alleen maar inderdaad China, waar wel terecht heel veel aandacht voor is.
Nu we uitgekomen zijn in China en Australië, denk ik dat we wel een beetje rond zijn. Dus op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Sam Zarian vraagt, Nederland en Spanje noemen van alles om strategische autonomie invulling te geven met behoud van een open wereldeconomie. Kan de EU wel een strategisch autonome mondiale macht worden zonder wat Rutte en Sanchez beschrijven als economisch protectionisme? Oh, dat is weer het
Ja, maar dit is voor economisch van, protectionisme. Daar zitten wel protectionistische elementen in. Als je zegt van, ja, we willen toch ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld 5G aangelegd krijgen dat staat er zo niet meer letterlijk in, maar dat kan je er wel in lezen, door bijvoorbeeld Europese bedrijven. Als je op het moment dat je zegt van nou niet maar niet China, niet Huawei en ZTE die dat moeten gaan doen, maar je wil dat beschermen, ja, dan kom je automatisch uit bij bedrijven die ook volledig onder de westelijke jurisdictie vallen. Ja. Want dat is dus niet het geval met Chinese bedrijven. Dus is dat protectionisme? In zekere zin wel, omdat de wereld ook in blokken uiteen aan het vallen zijn.
We moeten een goede balans vinden tussen aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant vrijhandel. En dat is een hele klus, want de Duitsers en de Fransen kennen, die zullen altijd een beetje toch te protectionistisch worden. Dat is voor Nederland een hele
ongelukkige. Die willen graag Europese kampioenen. Ja, hè?
Maar zonder Europese kampioenen heeft Rob ook gelijk. Gaat dat niet? Omdat de hele wereld werkt met kampioenen. Dus China werkt ook met kampioenen. Amerikanen net zo goed.
Ja, maar dan zou je dus ook, dan moet je dus ook kijken naar fusies. Ja. Nu wordt er gezegd van binnen de interne markt mogen geen monopolisten ontstaan. Maar als je het mondiaal gaat bekijken. We hebben natuurlijk die hele discussie gehad over die twee treinfabrikanten in Italië en Duitsland.
Siemens en Alstom.
En Siemens. Die mochten niet bij elkaar komen, die zouden te groot worden. Maar wil je kunnen concurreren tegen bijvoorbeeld China, dan zou je dat moeten toestaan. En dat betekent, nou ja, overdragswijzigingen. Volgens mij kan het ook niet met het huidige verdrag, maar daar wil ik even vanaf zijn. Ja. Maar dan zou je dat wel moeten toestaan.
Ja, zeker als het gaat om de digitale reuzen, is dat denk ik een grote vraag. Het andere is, kijk, protectionisme. Kijk, normaal, het is niet zozeer tegen bedrijven. Het gaat hier eigenlijk om bedrijven waarbij natuurlijk de staat een enorme invloed heeft. Over China. Ja, is dat protectionisme? Ja, het zijn niet echt vrije marktbedrijven natuurlijk. Dus je moet daar gewoon niet naïef in zijn. Met die economische invloed, op het moment dat er hier wordt geïnvesteerd of zaken worden overgekocht door de Chinezen, komt politieke invloed mee. En ik denk dat besef, dat is eindelijk aanwezig in de Europese Unie.
Ja. Bas vraagt, diensten worden genoemd in combinatie met de single market in dat stuk. Maar concrete maatregelen hiervoor ontbreken. Zijn er plannen om de single market ook voor diensten te realiseren?
Ja, plannen zijn er al heel lang, met de Bolkestein-richtlijn, weet je nog, van vroeger. En het is ook berekend dat als Europa daar stappen zou zetten, dat daar zeer veel groei uit zou te maken zijn. Maar hier, moeten we ook eerlijk zijn, er zijn enorme protectionistische krachten. Kijk nou de banken. Kijk naar de banken in Europa. Wat voor een zooitje dat eigenlijk is. Hè? Ga maar eens een bank in Italië beginnen. Dacht je dat je daar zomaar tussen komt? Hè? En dat gaat allemaal ten koste van consumenten. Stel je voor dat we meer. We hebben een Duitse bank hier gehad. Ook een Amerikaanse bank. Die zijn allemaal weer vertrokken. Zo moeilijk is het hier. Dat is natuurlijk niet goed voor mensen, voor consumenten. Dus hier, het is zo jammer, joh. We hebben natuurlijk heel weinig groei. We hebben nu ook een pandemie. Maar als we dat nou echt, die interne markt, zouden vervolmaken, dan hadden we meer groei voor onze burgers.
Ja, en dat is ook een van de dingen wat hier natuurlijk wordt gezegd. Hè. Dus niet alleen maar kijken hoe verhoud je je ten opzichte van de rest van de wereld. Maar ook wat zijn nog die dingen waarop wij samen beter kunnen samenwerken. Dat vond ik heel leuk aan dit stuk. Je kijkt niet alleen naar je geopolitieke positionering. Maar je bent je er ook bewust van dat er ook nog wel stappen te zetten zijn om een gelijk speelveld te creëren binnen Europa op een aantal terreinen.
En wat dacht je van de defensiemarkt? Hè? Die is compleet. Het is geen gemeenschappelijke markt. Daar wordt er geld verspild.
Als we is denk ik het meest. Ja,
als je nou echte Europese defensie zou doen. We moeten natuurlijk de opvolger van de JSF. Moet natuurlijk een Europees vliegtuig worden. Wij moeten daar geld aan verdienen. En een mooie maken. Maar ja, dat is, als je daar gaat verdiepen, dat is zo treurig.
Bobby Jagernat zegt, een enkel land zoals de VS of China is makkelijker om te smeden tot een mondiale macht dan een unie van landen. Kan ik dat zo zeggen of is dat te kort door de bocht? En vraag 2, is het bereiken van mondiale macht een voorwaarde voor het behoud van de EU?
Ja, maar die mondiale macht is er al. En dat heeft te maken met het communautaire beleid van Europa. Dus communautair beleid betekent dus dat een exclusieve bevoegdheid is van Europa. Nou, dat geldt bijvoorbeeld voor het afsluiten van handelsverdragen. Al die landen willen handelsverdragen hebben met Europa. En als de Europese Commissie zegt nee, dan komt hij er niet. Trouwens, als lidstaten dat zeggen, ook, dan komt hij er ook niet. Maar via die handelsverdragen bepaal je de standaarden volgens welke geproduceerd worden, ook buiten de Europese Unie. Je bepaalt de privacystandaarden door je eigen wetgeving. Dus alles waar Brussel over gaat, daar lopen daar lopen buitenlandse mogelijkheden, inclusief Trump, Xi, Poetin, die lopen er allemaal stuk op.
Ja.
Dus er is wel degelijk dat is mijn stelling. De Europese Unie is wel degelijk een supermacht. Alleen eentje die totaal anders functioneert dan je denkt.
En vooral een economische supermacht.
Ja, hè? Een regelsupermacht.
Onze macht is die interne markt. Ja. Die we qua handelsverdragen afsluiten ook heel goed inzetten. Maar die we geopolitiek nog te weinig gebruiken. Dus als je mijn frustratie heeft natuurlijk al die jaren gezeten op buitenlands beleid. En als je dan ziet, neemt hoe we ten opzichte van Rusland staan. Totaal verdeeld. China, totaal verdeeld. Hoe gaan we om met een land als Turkije? Geen stap vooruit te zetten. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat je daar nog heel erg, nou ja, dat vetorecht hebt, 27 opvattingen maar die niet altijd bij elkaar komen.
Helemaal mee eens. Maar Amerika kan ook geen deuk in de pakje boter slaan als het op dat punt aankomt. Dus het is niet zo dat er een magische knop is waarin je bijvoorbeeld even de mensenrechten situatie in Xinjiang kunt veroorzaken, of de Navalny-zaak in Rusland kunt oplossen, of het gedoe van Turkije in het Midden-Oosten kunt oplossen. Die bestaat niet. Dat is een groot probleem. Amerika kan dat ook niet.
Maar Biden kan wel sancties instellen.
Daar zitten, maar beschermen kan wel.
Ja, maar Biden kan wel sancties instellen. En nu hebben we dus dat Cyprus dan sancties voorkomt. Dus we kunnen wel wat krachtiger worden.
Nou ja, zeker. Ja. In sommige gevallen inderdaad, als er een klein land momenteel een veto uitspreekt, zagen we natuurlijk bijvoorbeeld met het sanctiebesluit tegenover Wit-Rusland. Ja. Om een voorbeeld te noemen over Navalny, die zaak is ook wel heel lang vergaderd omdat de Hongaren dwars lagen. Maar goed, je hebt natuurlijk gelijk. Op het moment bijvoorbeeld neem Libië, waar een groot land als Frankrijk tegenover de rest van de Europese Unie staat. Ja, dan zal het ook moeilijk worden in welke besluitvorming je natuurlijk ook hebt.
Ja.
Bart, die zat gisteravond ook tv te kijken, vraagt in hoeverre loopt Nederland politiek en economisch risico in Europa nu Rutte wellicht moet aftreden? Nou, wellicht moet hij dus niet aftreden, maar
het is een hele goede vraag. En de binnenlandse politieke positie van een premier wordt zeer goed waargenomen Europees. Bijvoorbeeld Merkel is on the way out en dat verzwakt de positie van Duitsland. En ook de opvolger van Merkel is nog steeds niet duidelijk. Maar ook bij Rutte, ze kijken hier zo te gaan. Rutte is the guy who gets out the votes. Dat heeft hij gedaan, heeft veel zetels gehaald. Maar nu is hij dus in grote problemen gekomen, instabieler. En dat verzwakt je positie. Want ze willen graag een soort schaap met de vijf poten. Hè? Die heeft het eigen land helemaal onder controle. En ook nog eens een keer een goede rol in Europa.
Maar dat kan dus niet.
Ja, en weet je, en tegelijkertijd, Merkel was volgens mij langzittende regeringsleider. Daarna hebben we Viktor Orbán en dan hebben we Mark Rutte. Ja. En in de democratie is op een gegeven moment denk ik ook wel
is het op.
Is het ook op. En dat, en dat zie je nu een beetje, ongeacht wat de uitkomst was gisteren. Ik denk dat iedereen zich in Europa ook beseft dat er nu wel een einde is gekomen aan het Rutte-tijdperk in Nederland.
Sanchez vond het niet leuk wat er gisteravond gebeurde.
Vertel,
nee, maar ik denk dat niemand dat leuk vindt buiten Europa. Nee. Buiten Nederland.
Ook het Nederlandse volk niet.
Ja, Orbán vindt dat misschien goed.
tot slot zegt Sjaak Trekhaak. Misschien. Het wordt nog beter, hoor.
Met een sleurhut.
Hij zegt, misschien bestel ik nu een ossenhaas in een veganistisch vrouwencafé. Maar kunnen de heren en of de gast aangeven of er ook grenzen gesteld moeten worden aan de machtsoverdracht aan de EU? Waar trekken ze een streep in het zand in hemelsnaam?
Ja, maar dat kun je niet oplossen, die vraag. Die kun je niet beantwoorden. Dat hangt er vanaf wat je met de Europese Unie wil. Als je vindt dat de Europese Unie een meer geopolitieke speler moet worden, en daar ben ik een groot voorstander van, omdat wij anders aan de goden zijn overgeleverd, dan betekent dat je meer moet overdragen. Ja. Op bepaalde gebieden aan Brussel. En misschien wel in ruil voor gebieden waar Brussel zich helemaal niet tegenaan moet bemoeien. Maar goed, ik bedoel, dat vind ik al 15 jaar lang.
En Sjaak Trekhaak is een interessante man. Als je het woord federaal,
heb je zelf de vraag gesteld?
Als je het woord federaal laat vallen, dan wordt Sjaak een beetje, krijgt hij blosjes op de wangen. Hè? Ik heb een leuke puzzel voor hem voor dit weekend voor Sjaak. Als je euroscepticus bent en je wilt dus dat Brussel niet zo sterk wordt, dan is een van de modellen die je daar heel goed voor kan gebruiken, is het nou juist bij uitstek het federale model. Kijk naar Duitsland, daar hebben de deelstaten hebben heel veel bevoegdheden. Met andere woorden, je kunt dus ook een andere opzet, een federaal model gebruiken om de deelstaten nog krachtig te houden.
Ik denk niet dat Sjaak hier heel blij van wordt.
Waar wordt Sjaak dan wel blij van?
Bij de afronding denk ik hiervan. Sorry Sjaak, dit was weer Boekestein in de Wijk. Namens Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Katy Piri en tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.